Broeders en zusters, vanavond gaan we weer terug naar 1 Korinthe. Waar we de vorige keer gebleven zijn in het einde van hoofdstuk 6. En waar ik betrekkelijk uitgebreid, dacht ik, en anders wat diepgaand, in ben gegaan op de uitspraken in het bijzonder van vers 16. En in, nog meer in het bijzonder wellicht van vers 18 van 1 Korinthe 6. Waar gezegd wordt dat alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Want de gedachte is dat seksualiteit en al wat daarmee samenhangt heel wat dieper grijpt dan alleen de uiterlijke dingen. Heel wat meer, heel wat verdere strekking heeft, zal ik maar zeggen, dan dat men slechts een daad verricht, zoals dat heet. En daarna wordt aan het einde van 1 Korinthe 6 gezegd: weet gij dan niet dat uw lieder lichaam, vers 19, een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, en dat gij uzelf niet zijt, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest welke goden zijn. Waarbij de eenvoudige gedachte is dat onze lichamen levend gemaakt zijn met Christus. Iets wat natuurlijk op heel wat andere plaatsen naar voren gebracht wordt. Al wordt er ook dikwijls overheen gelezen. Maar het idee is dat onze sterfelijke lichamen, niet te verwarren met dode lichamen, denk ik dan altijd, maar onze sterfelijke lichamen, die leven dus nog, maar dat onze sterfelijke lichamen, die overigens voor God dood zijn, dat die levend gemaakt zijn doordat God zijn leven, zijn geest in ons gegeven heeft, of gewoon omdat Christus in ons woont, want dat is waar het op neerkomt. Zodat aan de ene kant van de oude mens in het algemeen en van zijn lichaam in het bijzonder gezegd kan worden dat het dood is voor God, neemt niet weg dat aan de andere kant gezegd wordt dat het levend is voor God, maar beide termen uiteraard op een enigszins verschillende manier toegepast. Want de gedachte is dat God het oude leven als zodanig inderdaad niet kent of erkent en er ook niet mee communiceert. Het is namelijk dood. Het neemt echter niet weg dat het lichaam te beschouwen is als een vat. Dat is een volstrekt bijbelse term overigens in dat verband. Als een vat of als een stuk gereedschap, wat in de grondtaal trouwens hetzelfde is. Een vat of een stuk gereedschap, en het vat ontleent nou eenmaal zijn waarde aan de inhoud, aan datgene waarmee het gevuld is. En waar onze lichamen van nature gevuld zijn met onze eigen menselijke en daarmee zondige natuur, wordt het als dood beschouwd. Maar voor zover onze lichamen gevuld zijn met de Heilige Geest of met het leven van Christus, of hoe het maar genoemd wordt, worden onze lichamen inderdaad beschouwd als levend voor God. Ik moet er meteen bij zeggen dat we hier dan spreken inderdaad over een zeer praktische kwestie. Want fundamenteel zijn onze lichamen dood, is de oude mens dood voor God, maar in de praktijk blijkt dat sinds dat we wedergeboren zijn, onze lichamen levend kunnen zijn, ik zeg het met terughoudendheid dus, kunnen zijn voor God. Zo wordt er ook over gesproken in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6, in de eerste plaats, waar gesproken wordt over dat de Heer Jezus gestorven is voor ons en dat wij dus deel hebben aan zijn dood en met hem gestorven en begraven zijn. Vanaf vers 3 ongeveer is dat van Romeinen 6. En daarna wordt in vers 5 vastgesteld dat indien wij één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, dat wij dan ook zullen zijn één plant met hem in de gelijkmaking zijn er opstanding. Met andere woorden, de gedachte is dat we niet alleen met hem gestorven zijn, maar ook met hem zijn opgewekt. En daarna staat er in vers 6, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam der zonde, inderdaad, het lichaam der zonde, kan alleen maar het natuurlijke menselijk lichaam zijn, opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Maar let op wat er niet staat. Er staat niet dat het lichaam der zonde teniet gedaan is. En er staat ook niet dat wij niet meer de zonde dienen. Goedenavond alsnog. Dat wil zeggen, er wordt in dit vers niet gesproken over de vaststelling van de toestand zoals die is. Maar er wordt een mogelijkheid aangegeven die inderdaad tot stand gekomen is. Namelijk, onze oude mens is met hem gekruist. Romeinen 6, vers 6. En het doel daarvan is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. En de strekking daarvan is, opdat het lichaam niet meer de zonde zou dienen. Maar of het dat alsnog doet, dat is een kwestie van onze eigen keuze. En daarover handelt ook inderdaad Romeinen 6. Want de vraag was, zullen wij in de zonde blijven? En de vraag is daarna nog een keer, zullen wij de zonde dienen? En de apostel zegt, nee, dat hoeft namelijk helemaal niet meer. En waarom zouden we het dan doen? Dat is de gedachtegang. En daarna lees ik vers 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, en dus inderdaad gestorven, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. De gedachte is dat dat laatste, dat wij met hem leven zullen, inderdaad de logische voortzetting is van de gedachtegang. Alleen in hoeverre wij inderdaad met hem leven nu, is afhankelijk van de keuze die wij zelf geacht worden te maken. Want wij zouden, volgens de rest van dit hoofdstuk, onze leden stellen goden tot wapenen, gereedschappen der gerechtigheid. Dat is het. En verder wijs ik er altijd op, maar ik doe het als het ware in een voetnoot, dat vers 8 van Romeinen 6 niet spreekt over de opstanding van het lichaam straks in de toekomst. Integendeel, het spreekt over het levend zijn of levend worden van het lichaam nu, terwijl wij nog in het lichaam zijn, zal ik maar zeggen. Dat is waar het om gaat. Het heeft te maken met de levenswandel, zoals trouwens uit het hele hoofdstuk blijkt. Dus ik licht dat nou verder niet meer toe. Maar de gedachte is dat deze dingen inderdaad gerealiseerd zouden worden. Iets dergelijks staat trouwens ook twee hoofdstukken verder alsnog in Romeinen 8, waarin in het bijzonder gesproken wordt over de werking van de Heilige Geest in ons, en dus over de inwoning van de Geest, precies zoals 1 Korinthe 6 daar ook over spreekt. En dan staat in vers 10 van Romeinen 8, indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, zonde zonder en. Kan het ook niet helpen dat er hier en daar een en achter staat in vele vertalingen. Maar het is een enkel fout, de zonde natuur namelijk. Indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Maar de geest is leven. De geest is leven. Die geest van Christus uit het voorgaande vers namelijk. De geest is leven om der gerechtigheid wil, en dat om der wil van, of iets dergelijks. Dat is een uitdrukking die nogal eens in de Bijbel voorkomt en die wij dikwijls niet goed begrijpen, maar ik kom er bij gelegenheid nog wel eens op terug. Maar het betekent dus inderdaad dat het lichaam dood is voor de zonde, en dat het dus niet noodzakelijk is dat wij de zonde dienen. En hetzelfde geldt voor de tweede helft van de zin. De geest is leven om der gerechtigheid wil. We hebben namelijk de geest en dus leven ontvangen, opdat wij de gerechtigheid zouden dienen. En dit vers brengt gewoon even wat aansluiting met hoofdstuk 6. En dan staat er in vers 11. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Kort. Indien de geest in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke, en niet uw doden, uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En als ik het nog verder verkort, hij zal ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En het is dus alles tegenwoordige tijd, want daar komt het op neer. Ik bedoel in ieder geval te zeggen, het gaat over vandaag. Door zijn geest die in u woont. En er staat niet, hij zal uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u zal wonen. Want het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden. En dat het werkwoord zullen gebruikt wordt in dit verband en in dit vers. Wil gewoon zeggen dat het de conclusie is, of dat een conclusie gegeven wordt uit het voorgaande. Als die geest in u woont, dan zal die geest logischerwijze nu uw sterfelijke lichamen levend maken. Want die geest woont in u. En dat gebeurt dus inderdaad vandaag. Er sterfelijke lichamen zijn inderdaad lichamen die weliswaar zullen sterven als de tijd voortschrijdt, zoals het zo fraai genoemd wordt. Maar het zal gebeuren, maar ze leven nu nog. En de gedachte is dat wat naar de mens of naar aardse maatstaven nog leeft, maar wat naar Gods maatstaven gestorven is, wordt niettemin levend gemaakt doordat God ander, namelijk nieuw, namelijk eeuwig leven in die lichamen geeft. Met dezelfde consequentie hier in Romeinen 8, als in Romeinen 6. Want het volgende vers zegt: zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. En dus zijn we schuldenaars aan de geest, om naar de geest te leven. Want dat is waar dit hoofdstuk feitelijk over spreekt. Zodat de gedachtegang is dat onze lichamen, en dan blader ik gewoon weer terug naar 1 Korinthe 6, dat onze lichamen inderdaad tempels zijn, want dat is de gedachte van de Heilige Geest. Het is immers de Geest Gods die in u woont, en waarin God dan ook woont, het wordt automatisch een tempel genoemd. God woont nou eenmaal per definitie in een tempel, wat het ook is, al is het ook een aarden vat in dit geval. Want dit is het, het lichaam is een aarden vat. Als de Geest Gods, of de Heilige Geest, of hoe u maar genoemd wordt, in ons woont, dan worden onze lichamen ineens gepromoveerd tot tempel. En onze lichamen ontlenen dus hun waarde aan het feit dat inderdaad de Geest Gods in ons woont. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat het natuurlijk helemaal niets betekent als dat geen praktische consequenties zou hebben. Dan is het een fraaie theorie, maar niemand heeft er wat aan. De gedachte is namelijk dat die Heilige Geest in ons woont, dat is waar, maar die woont daar niet voor niks. Die heeft daar een doel mee. De gedachte is namelijk dat die geest ook inderdaad onze lichamen zal gebruiken. Dat is niks bijzonders, want bij de natuurlijke mens is het zo dat als alles normaal verloopt, dat gebeurt niet zoveel meer, denk ik altijd, maar dat mag je weer doorstrepen, hè. Maar als alles normaal verloopt, wordt het lichaam, ons lichaam, gebruikt door onze geest. Ja, soms ook door een andere geest die erin woont, dat kan ook nog gebeuren. En soms wordt ons lichaam gebruikt door de geest van een ander. Gebeurt ook allemaal. Maar het principe blijft dat ons lichaam gebruikt zal worden als instrument dat ter beschikking staat aan de geest die in ons woont. Onze eigen geest namelijk is de gedachte. Maar wij hebben Heilige Geest ontvangen in ons, opdat onze lichamen nu ineens gebruikt zouden worden door die Heilige Geest. En waar de Heilige Geest uiteindelijk toch niemand anders is dan God zelf, is het dus de bedoeling dat wij goden zouden dienen. Soms, bij andere omstandigheden, draai ik het om en zeg ik gewoon: het feit dat de Geest in ons woont en dat wij God zouden dienen, impliceert dat de Geest niemand anders is dan God zelf. En aangezien we Christus zouden dienen, impliceert het ook dat die geest niemand anders is dan Christus zelf. Dat kom ik van de andere kant binnen, maar het is gewoon dezelfde Bijbelse waarheid. Christus woont in ons, de geest Gods woont in ons, Romeinen 8. Ik heb het vers niet gelezen, maar daar staat het. Romeinen 8, de geest Gods woont in ons, God woont in ons en de geest van Christus woont in ons en Christus woont in ons. Het staat er allemaal achter elkaar, ongeveer in de volgorde waarin ik het nou genoemd heb. Maar waar hij in ons woont, zou hij inderdaad onze lichamen gebruiken. En als dat niet zo is, waarom dan woont hij in ons? Dat betekent dan toch ook niks meer. Dan kan hij net zo goed in de hemel zijn en wij hier en vanuit de hemel aan de touwtjes trekken. Marionetten, zegt Binnendijk dan, ze zeiden dan marionetten. Dat was niet de bedoeling, heb ik begrepen van hem. Ja, eerlijk, ik let wel eens op. En maar goed, maar dat, zo is het niet. Hij woont in ons en dat kan maar één doel hebben. En dat staat ook vele malen uitgebreid in de Bijbel natuurlijk. Namelijk dat hij onze lichamen zou gebruiken. In zijn dienst. En als het tot iemands eer zou zijn, zou het dus in de eerste plaats tot zijn eer zijn. Zo is dat nou eenmaal. Tot onze ook hoor. Maar daar wacht ik altijd even mee voor ik dat zeg. Maar dat is wel degelijk ook het geval. Maar er staat dan: weet gij niet, dat is vers 19 van 1 Korinthe 6, weet gij niet dat jullie der lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt en dat gij van uzelf niet zijt. Wij, ons lichaam namelijk, want het laatste gij uit vers 19 slaat uiteraard slechts op het lichaam, zoals uit het verband van het vers blijkt, maar dat betekent dat ons eigen lichaam niet ons eigen lichaam is, maar het lichaam van Christus. Dat wil zeggen een lichaam van Christus, want de term wordt natuurlijk gebruikt voor de hele gemeente als zodanig. Maar in dit geval wordt wel degelijk gesproken over ons eigen lichaam, waarvan gezegd was dat het niet is voor de hoererij. Dat was vers 13. Het is niet, doch het lichaam is niet voor de hoererij. En waar het dan wel voor is, staat erachter, maar voor de Heere. En daarna volgde deze betrekkelijk uitgebreide uiteenzetting En dan wordt dus op dit thema weer teruggekomen in vers 19. Weet gij niet dat jullie de lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, die Heilige Geest namelijk, die gij van God hebt, en dat gij dus niet meer van uzelf bent. En daarna de commentaar van vers 20. Want gij zijt duur gekocht. Het is merkwaardig, dit soort uitdrukkingen, gij zijt duur gekocht, vinden we niet zo vaak in de schrift. Nou ja, op de volgende bladzijde ook nog een keer, in vers 23 van hoofdstuk 7. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen, staat er dan achter. En hier in hoofdstuk 6, vers 20 staat, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Ik vind het een beetje betreurenswaardig. Nou, eigenlijk erg betreurenswaardig dat die uitdrukkingen in de Bijbel, waarmee wordt gezegd dat wij gekocht zijn, dat die over het algemeen, in ieder geval in de vertaling, welke vertaling dan ook, zoek raken. Want waar staat dit nou, dat wij gekocht zijn? Hier, en het volgende bladzijde, maar dat is eigenlijk dezelfde waarheid, het is ook hetzelfde betoog, het gaat om dan laat ik het netjes zeggen, om het huwelijk en het gebruik van het lichaam en wat daarmee samenhangt in deze bladzijde. Daarna zou ik zo uit het hoofd eigenlijk alleen nog maar weten die van 1 Petrus. Is het 1 Petrus? 1 Petrus 18. Nee, daar staat er niet eens zelfs. Zie je, zelfs in mijn gedachten ben ik erbij. Maar ik kom wel op het thema hoor. Dat is een mooi vers. Want er staat in 1 Petrus 1 vers 18, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt. Ik had in gedachten dat er zou staan gekocht zijt. En dan zegt u, dat staat er niet. En daarna zeg ik, ja, dat is nou net het punt, dat staat er wel. Hè? Ja, dat staat er wel namelijk. Want het idee is dat overal waarin de Bijbel sprake is van verlossing, is sprake van vrijkoping. Dat wil zeggen, men wordt losgekocht. Dat is wat het woord werkelijk betekent. Niet maar losmaking, maar loskoping. En dat zou je dus elke keer erbij moeten denken als je de term leest. We zijn verlost door de losser. Maar lossing, ook in het Oude Testament, lossing, u weet wel uit de wet enzovoorts, hè, uit de geschiedenis van Rut enzovoorts. Lossing vindt plaats door het betalen van een losprijs. En dat is wat het is. Zodat elke keer als gezegd wordt dat wij verlost zijn, of verlost worden, of zouden verlost worden, of verlost moeten worden, elke keer gaat het over het loskopen, het vrijkopen, want er wordt namelijk één prijs voor betaald. En dat is wat Petrus dan ook hier aanhaalt, waarmee hij de juiste betekenis van de term trouwens duidelijk illustreert, waarmee ik me zeggen wil dat je ook zonder Grieks en Hebreeuws daar gewoon wel achterkomt. Hij zegt namelijk, weten dat wij niet door vergankelijke dingen, zoals zilver of goud, verlost of losgekocht zijn van onze ijdele wandeling die ons van de Vader is overgeleverd. Maar door het dierbaar bloed, leven, zeg ik altijd meteen, en nu dus ook. Maar door het dierbaar leven, bloed namelijk, van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Enzovoort. En wat de apostel hier verder als commentaar op geeft, is natuurlijk duidelijk genoeg. Dat kun je zelf bedenken. Hij zegt dus dat het de bedoeling is dat ook wij heilig zouden worden in al onze wandel. Om maar eens wat te lezen. Dat was in dit geval vers 15 van 1 Petrus 1. Het gaat om de wandel, namelijk. En als wij al beseffen dat wij vrijgekocht zijn van een ijdele wandel en van het dienstknecht zijn of slaaf zijn gewoon van de zonde, dan zouden wij meteen moeten vragen, waartoe dient dat? Nou, niet alleen opdat wij niet meer de zonde zouden dienen, want het maakt in de praktijk niks uit. Ik zeg het altijd heel laconiek, maar niettemin, het is een volstrekt bijbelse gedachte. Het was niet de bedoeling dat we zouden ophouden met zondigen, of dat we zouden ophouden de zonde te dienen, want het maakt toch niks meer uit, want onze zonden zijn weggedaan enzovoort. Wij hebben vergeving ontvangen, we hebben eeuwig leven ontvangen, dus dat kan nooit het doel zijn. Het maakt ook inderdaad niks meer uit. Is ook zo. Maar het was niet het doel. Het doel van onze verlossing van al deze dingen is dat we nu vrij zouden zijn om in die vrijheid inderdaad de gerechtigheid te dienen of elkander te dienen door de liefde, zoals letterlijk staat in Galaten 5. Of gewoon opdat wij God zouden dienen in het algemeen, wat er ook onder verstaan mogen worden. Maar dat is waar het om gaat. Niet meer de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. Niet meer de tegenstander dienen, maar God dienen. Niet meer de oude mens dienen, maar de nieuwe mens, namelijk Christus uiteraard. Nou, zo zullen er nog wel wat termen zijn, maar het zal zo ook wel duidelijk zijn. De gedachte is die van 1 Korinther 6, vers 20. Gij zijt duur gekocht. Ja, losgekocht, vrijgekocht en in de vrijheid geplaatst. Gij zijt duur gekocht en de gedachte is dat we die prijs waard zouden zijn. En zouden beseffen dat er van ons wat verwacht wordt. Namelijk, van ons wordt verwacht dat God verheerlijkt zal worden in ons lichaam. In ons lichaam. En ik zeg altijd, het officiële en volgens Bijbelse gedachtegang heb je lichaam niet nodig om te denken, maar wel om te doen, om te wandelen, of hoe dat maar heten mag, handel en wandel, beide termen worden gebruikt. En wij zouden dus inderdaad in onze wandel God verheerlijken. Dat is waar het om gaat, hè? Waarbij ik, voor zover ik weet, nog moet opmerken dat die laatste uitspraak van 1 Korinther 6 vers 20, ik zoek ijverig in mijn aantekeningen, maar ik kan het niet vinden. Maar dat die laatste uitdrukking van 1 Korinther 6 vers 20 er niet eens staat, die van en in uw geest welke goden zijn, ik kijk in wanhoop de kring rond. Hè? Oh, jij hebt mijn oude Bijbel, je ziet het. Het zijn allemaal van die dingen, die corrigeer ik in mijn Bijbel en dan staat het niet in mijn aantekening. En totdat ik dan mijn Bijbel moet inruilen voor een vers exemplaar, dan komt het op neer en dan ben ik die gegevens kwijt. Het hoort er niet bij, hè? Nee, dat dacht ik ook. Want het is trouwens ook onlogisch dat dat erachter zou staan. Er staat gewoon zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En dat dat van God is, hoeft er niet bij gezegd te worden. En over uw geest gaat het niet. Bovendien gaat het over een andere geest, gaat over de Heilige Geest. Dus die laatste opmerkingen erachter zijn in de eerste plaats overbodig. En in de tweede plaats zeg ik dan, nou, ze staan er ook niet, dus laat maar weg, hè. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Maar een aanloop is in deze verse al gemaakt naar het thema van hoofdstuk 7. Boven hoofdstuk 7 staat in mijn Bijbel over het huwelijk. Dat is een formulering die de zaak zo vaag mogelijk houdt, denk ik altijd, hè? Over het huwelijk. Net zo goed als dat je in 1 Korinthe 1, Thessalonicenzen 4 hebt een uiteenzetting over wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar in het algemeen heeft men erboven gezet over de wederkomst van Christus. Zo van, we weten ook niet precies waar het over gaat, maar daar gaat het ongeveer over, of overheen. Hè? Dat is hier ook zo. Over het huwelijk, of althans iets van die aard. Soms denk ik dat het meer over seksualiteit gaat dan over het huwelijk, maar dan ben ik toch abuis, denk ik. Maar de aanleiding, of de aanloop naar dit hoofdstuk, vinden we hier inderdaad in het laatste deel van 1 Korinthe 6, waar in mijn Bijbel boven staat waarschuwing tegen ontucht. En dat is natuurlijk wat het is. Het is namelijk een uiteenzetting over niet alleen de wandel in het algemeen, maar meer specifiek over het gebruik van het lichaam. En als dat erboven zou staan, dan zou dat waar blijven en volledig van toepassing blijven tot het einde van dit hoofdstuk aan toe. Nou goed, daar hebben we het nog over, ooit. Nee, zuster, want het laatste deel van het hoofdstuk gaat helemaal niet over het huwelijk. Huh? Het laatste deel van 1 Korinthe 7. Maar goed. Maar wel over het gebruik van het lichaam. Dat is wat het is. En in de meest volledige betekenis van de uitdrukking. En de inleiding was het meest voor de hand liggende, namelijk dat het lichaam nou eenmaal niet is voor de hoererij. En wat moet men er dan verder mee, is de vraag. Wel nu, daar gaat de apostel uitgebreid op in hoofdstuk 7. Ik moet altijd zeggen dat ik er tegenop zie om zo'n hoofdstuk te bespreken, omdat ik van tevoren weet dat het nooit goed is. Wat ik er ook van zeg, het is nooit goed. En dat komt omdat onze kennis van dit soort zaken maar hoogst zelden berust op objectieve waarneming, zal ik dan maar zeggen, of studie of wat het maar wezen mag. Bovendien, zodra iemand kennis meent te hebben over het huwelijk op grond van objectieve waarneming, dan kan het alleen zijn kennis van iemand die niet getrouwd is. En dan zegt ieder ander, die zegt dan, ja, hij of zij weet er ook niks van, want hij weet zelf niet wat het is. Je kunt er alleen weten wat het is als je het hebt meegemaakt, heet zoiets, of als je er geweest bent, zeiden we vroeger dan, hè. Maar als we het meegemaakt hebben, of we zijn er geweest, of hoe het heten mag, dan zijn we niet objectief meer. En daar zit het probleem. Dus het wordt heel moeilijk om er objectief over te praten. Dat is nou eenmaal de zaak. Dus ik excuseer mij van tevoren, maar ik zal mijn best doen om het zo objectief mogelijk uiteen te zetten op grond van de schrift zelf. En ik hoop dat u daarin mij ook navolgt. Kijken wat de schrift ervan zegt, los van wat wij ervan vinden. Nou goed, aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt. Dat is ook al zo'n zwakke uitdrukking, denk ik altijd. Dat is net zoiets als de uitdrukking die erboven staat over het huwelijk. En het vermakelijke vind ik overigens dat boven het volgende hoofdstuk precies zo'n uitdrukking staat, en dat hoofdstuk begint ook net zo. Namelijk, hoofdstuk 8 begint met aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn. Een combinatie die wij niet op prijs stellen. Aangaande nu het huwelijk en daarna aangaande de dingen die de afgoden geofferd zijn. Het is heel diepgaand, allebei. Dat is de overeenkomst. En boven beide hoofdstukken staat over enzovoorts. Met andere woorden, het zal duidelijk zijn dat niet diepgaand het onderwerp besproken wordt. En het ook, bovendien heeft het ook geen enkele zin. Omdat in beide gevallen, namelijk de kwestie van het huwelijk van hoofdstuk 7 en het offervlees van hoofdstuk 8, in beide gevallen heeft het thema van alles van doen met ons eigen denken, met onze eigen bevindingen en met de wijze waarop wij zelf in ons denken in de eerste plaats tegenover deze dingen staan. Zo is het nou eenmaal. En ik betrek expres hoofdstuk 8 daarin, want ja, dat hebben we nog niet bestudeerd, maar dat komt dan wel. Maar wat de apostel daar uiteenzet is ook inderdaad dat het er niet om gaat dat we wel of niet vlees mogen eten wat aan de afgoden geofferd is. Hij zegt, het heeft te maken met ons denken. Erkennen wij afgoden, dan zouden we er niet van moeten eten. Erkennen of kennen wij sowieso geen afgoden, dan kun je er rustig van eten, maakt niks uit, want jij kent het gewoon niet. Je negeert die dingen. Zoiets. Het zit dus tussen de oortjes, moet je tegenwoordig zeggen. Het zit tussen de oortjes. Eigenlijk, het zit in het hart gewoon, maar in het denken of in de inwendige mens. En iets dergelijks is ook het geval met hoofdstuk 7. Maar goed, aangaande nu de dingen, en dan komt er weer wat aardigs. Er staat, aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt. Zodat ik nog altijd denk dat als die lui Paulus niet hierover geschreven hadden, dan zou je er geen woord aan gewijd hebben. En er is ook een heel eenvoudige reden voor. Dat is dat het huwelijk nou eenmaal niet alleen een aardse zaak is, maar bovendien ook per definitie, ik heb het nagekeken bij Van Dalen, een vleeselijke zaak is. En dus een van de oude mens. Dat vinden wij niet leuk, want wij hebben zelf natuurlijk onze seksuele voorlichting en voorbereiding op het huwelijk gekregen van allerlei boeken van christelijke uitgevers. En wat de heren betreft hebben wij die gekregen van de aalmoezenier, dan wel de lege predikant, zo zit dat nou eenmaal. En sindsdien denken wij, ja, die andere dingen durf ik niet eens te zeggen, want het is zo lastig om te zeggen dat tegenwoordig een beetje vrouw van een voorganger natuurlijk een boek geschreven moet hebben over dit thema. Maar mijn vrouw is daarin in gebreken gebleven. Dus dat wordt voor mij helemaal moeilijk. Maar wat ik maar zeg, nee, ik drijf er niet de spot mee. Maar waar het maar om gaat is dat wij dikwijls het idee hebben dat het huwelijk een geestelijke aangelegenheid is. En dat is een misverstand. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat het niet heilig zou zijn. Laten we een andere term gebruiken dan. Is meer trouwens uit Rooms-Katholieke gedachtegang afkomstig, dat het huwelijk heilig is en hoe heet zoiets, een mysterie, hoe heet het in het Latijn, een sacrament, is altijd iemand die Latijn kan. Dank u wel, zuster. Dat het een sacrament is en dus een verborgenheid, of hoe dat maar heet, mag maar in ieder geval iets heiligs. Dan moet ik u zeggen, dat is waar, en daarna verzwak ik het ook meteen weer, om de eenvoudige reden dat alles wat met ons leven als kinderen gods te maken heeft, geacht wordt heilig te zijn. En wij worden opgeroepen om het ook als zodanig te erkennen. Maar het is het van nature niet. En dat is maar waar het om gaat. Van oorsprong is het huwelijk zo vleeselijk als maar enigszins mogelijk is. Waar er nog bij komt dat wij uit de schrift leren dat in een nieuwe schepping iets als het huwelijk, zelfs iets als man en vrouw, niet eens meer bestaat. Hetgeen sommigen ons betreuren. Maar ja, hè? Nee, toch, dat is toch zo, of niet? Maar goed. He, maar daar bestaat het niet meer. En voor zover het in onze wereld bestaat, is dat ongetwijfeld, ondanks alle mooie praat, is het ongetwijfeld omdat het het grootste gebrek van deze oude schepping moet compenseren. En uit dien hoofde is het zelfs te beschouwen als een noodzakelijk kwaad. Hoewel wij hopelijk geen van allen het persoonlijk zo zien. Begrijpt u? Hoe moeilijk het is om daar nou over te praten. Ik vertel niet wat ik ervan vind. Ik vertel objectief hoe het in elkaar zit. En het punt is gewoon dat het huwelijk er is ter wille van de voortplanting. Dat kan niet missen, want de mens is sterfelijk. Maar de bedoeling is dat voordat hij sterft, dat hij zich nageslacht, dus erfgenamen verwekt. En zo spreekt de Bijbel er ook gewoon over. Niks anders dan dat. Van oudsher, vanuit het Oude Testament. Het neemt niet weg dat om een of andere oorzaak dat huwelijk wel degelijk, al wat daarmee samenhangt, zeg ik dan maar weer, dat het wel degelijk zeer ingrijpend is in het leven van de mens. Niettemin, het is een zaak van de oude schepping. En dat is ongetwijfeld de reden waarom de apostel er zo goed als niet over spreekt. En zeker niet over seksualiteit. En daar heeft hij het juist in dit hoofdstuk over. Als het gaat om het huwelijk, dan lees je nog eens meer wat over. Namelijk, je leest dat de apostel schrijft over de verhoudingen die er zouden zijn tussen de gelovigen onderling enzovoorts. En daar betrekt hij uiteraard ook het huwelijk in. Dat is de meest voorkomende relatie die gelovigen nou eenmaal hebben. En in verband met al die verhoudingen zet de apostel uiteen. Hoe zeg je dat net? Ik moet eigenlijk zeggen, wie zou dienen? Daar komt het op neer. Hij zet namelijk rangorde uiteen. Dat vinden we vervolgens ook weer niet leuk, want dat past hij dan ook toe op het huwelijk. Hij zegt dat de vrouw de man onderdanig zou zijn en dat de man de vrouw zou liefhebben. Later wordt nog net gecompenseerd dat de vrouw ook de man zou liefhebben. Dat vinden we dan ook nog iets. Dat is moeilijker te vinden in de Bijbel trouwens, maar we vinden dat dan ook nog enzovoorts. En dan blijft het ongeveer bij. Dat wil zeggen, er wordt wel, natuurlijk wordt gezegd, die twee zullen tot één vlees wezen. Zo wordt het ook aangehaald in verband met huwelijk. Maar als de apostel het net gedaan heeft, zegt hij er meteen achteraan. Maar ja, ik heb het nou eigenlijk over Christus en over de gemeente. Zodat ook hij de gedachtegang dan meteen ook weer afzwakt. Maar seksualiteit heb ik nergens besproken gezien dan alleen in dit hoofdstuk. En het wordt meteen in verband gebracht met het huwelijk. En dat zal u waarschijnlijk ook niet verbazen. Maar soms denk ik, dat had beter boven kunnen staan over de seksualiteit dan dat er boven gestaan had over het huwelijk, want dat is ongetwijfeld zo. Dus, en als, laat ik het nog anders zeggen, als er boven gestaan zou hebben over de seksualiteit, dan zouden we niet meteen over de eerste paar versen van dit hoofdstuk struikelen. Je moet er sowieso niet over struikelen. Je moet er gewoon uit begrijpen waar hij het dan werkelijk over heeft. Namelijk niet primair over het huwelijk. Maar er bleken problemen over te bestaan bij de Corinthiërs. Zo zit het nou eenmaal. Merkwaardigerwijze, want dan krijgen we nog een merkwaardig iets naar aanleiding van vers 1. Merkwaardigerwijze, de Corinthiërs hebben hem daarover geschreven. Diezelfde lui die van Paulus niks wilden aannemen, die niks wilden horen, die niks, zeker niks wilden horen over geestelijke, laat staan hemelse waarheden, want dat blijkt uit beide Korinthebrieven. Dezezelfde lui schrijven hem wel brieven over de seksualiteit en wat daarmee samenhangt. Want dan willen ze dan wel van hem horen. Dus ik vind het persoonlijk bepaald niet positief, maar goed, de apostel vindt er aanleiding genoeg in om dan in deze brief daarop in te gaan. Daarom is waarschijnlijk ook de brief niet al te zeer samenhangend, want dat is het ook niet. Er springt nog heen en weer van de diverse aspecten van het thema. Maar het is kennelijk naar aanleiding van een brief, minstens één, die zij hem geschreven hebben. En zijn antwoord is, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. En dat is natuurlijk met de deur in huis vallen. Ja, is nu eenmaal zo. Zodat we van heel de rest ook inderdaad helemaal niet meer hoeven te schrikken. Maar zo is het. Het is een mens goed geen vrouw aan te raken. In het algemeen, uiteraard, en generaliserend gesproken. Daarna relativeert hij zelf en zegt, nou ja, onder om bepaalde omstandigheden, dan is het beter om het toch maar wel te doen. Dat komt hierna, hè? Ja, dat is de beruchte uitspraak van aan het eind van vers 9. Die schijnt iedereen bijna uit het hoofd te kennen. Waar staat, want het is beter te trouwen dan te branden. Van begeerte wordt er altijd bij gezegd. Maar voor degene die het niet begrijpen is dat. Maar hij begint niettemin met, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. En dan meteen, waarom zou je het dan eventueel wel doen? Wel staat er, om der hoererijen wil. Want dat staat in vers 2. Maar om der hoererijen wil zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben. Let op, om der hoererijen wil zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben. En andersom, een iedere vrouw zal haar eigen man hebben. Om der hoererijen wil staat er. Ik gebruik dat vers nog wel eens in andere samenhang vanwege de uitdrukking hier. Namelijk de uitdrukking om der hoererijen wil. Want wat betekent dat nou? Die uitdrukking, om der willen van. Om der hoererijen wil. Dat betekent niet om de hoererij te bevorderen, uiteraard. Zodat de uitdrukking om willen van in de Bijbel lang niet altijd betekent ten gunste van. Echter, in die betekenis kennen wij de uitdrukking nog in het Nederlands. Andere betekenissen niet meer, maar de uitdrukking betekent niet ten gunste van, want het is er juist ten nadele van. Het betekent gewoon in verband met. En anders niks. Het kan namelijk positief, het kan ook negatief zijn. En als er dus staat dat terwille van Adam de aardbodem vervloekt is, betekent het ook niet ten gunste van Adam, maar betekent het zelfs ten nadele van Adam, en het betekent in ieder geval niet door Adam. En meestal is dat de gebruikelijke lezing. Maar goed, om der hoererijen wil. In dit geval om die te bestrijden dus. Hè. Maar als om der uitverkorenen wil de dagen verkort worden, is het ten gunste van de uitverkorenen. Dat zal duidelijk zijn. Hè. En hier is het ten nadele van de hoererij. Nou goed, onthoud dat zo'n uitdrukking. Maar om der hoererijen wil zal ieder man zijn eigen vrouw hebben, en een ieder vrouw zal haar eigen man hebben, zodat geen van beiden in de verleiding komen om hier en daar wat vreemd te gaan, heet zoiets. Ik vind het een nette uitdrukking eigenlijk. Goed, dus die houden we erin. En daarna staat er dus ook, maar dat kun je verwachten, de man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen. Ik hoop niet dat ik het hoef uit te leggen. En andersom, desgelijks ook de vrouw aan de man. Want als man en vrouw inderdaad getrouwd zijn vanwege vers 2, om der hoererijen wil, betekent het wel dat ze voor elkaar altijd beschikbaar zouden zijn. Want dat is dan wat er staat. En moeilijker is het dus ook niet. Het is een logische consequentie van het een en ander. Waaruit natuurlijk sowieso de conclusie getrokken moet worden dat de apostel het huwelijk bepaald niet bovenaan zijn lijst heeft staan als wenselijk. Integendeel, hij zegt, nou ja, als dat moet, moet het. Maar dan moet het wel aan de eisen voldoen. Dat wil zeggen, aan minimale eisen. Hij zegt, het is nu eenmaal om de hoererijen wil, dus moet men inderdaad voor elkaar beschikbaar zijn. Zo is het dan. En zo komt hij dan inderdaad van onderaf binnen. Hij zet het niet op een voetstuk. Hij zegt niet, het is een instelling gods, of dat soort zaken meer. Integendeel. Laat zich ook redelijk goed begrijp me nou niet verkeerd, maar laat ik dan eens wat anders zeggen. Het laat zich ook redelijk goed verklaren dat de apostel niet zo bepaald niet positief is over het huwelijk. Hij legt dat namelijk later uit, maar dat duurt nog wel even voordat we daar aan toe zijn. Dus ik noem het nou alleen maar even. Hij zegt, het is wel aardig als je getrouwd bent, maar in de praktijk heb je dan verplichtingen tegenover elkaar en we zouden geen mensen dienen. En dus als je dan toch getrouwd bent als christen, zou je eigenlijk toch moeten gedragen alsof je niet getrouwd was. Dat staat er. Als het kan. Dat kan niet altijd, want het hangt van de andere partij af. Namelijk, je moet voor de ander beschikbaar zijn, is de gedachte. Dus je legt jezelf beperkingen op en bepaalde zaken, bepaalde aspecten van je leven, een deel van je tijd heb je dus, minstens bedoel ik, een deel van je tijd, heb je dan dus niet meer zelf onder controle. En waar je kiest om in de eerste plaats de Heer te dienen, hou je dus als je trouwt een deel achter. En dat is goed, ter wille van de hoererij, zegt de apostel. Je houdt een deel achter, maar hoe groot het deel is wat je achterhoudt, dat weet je niet van tevoren. En dus zegt hij, je kunt het beter niet doen. En daar is logischerwijze ook inderdaad niks tegen in te brengen. Er zit nog wat anders achter. Maar dat heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord, maar dan loop ik dan vast even op de dingen vooruit nu. De gedachte is namelijk dat een beetje Jood, zeker in die dagen, trouwde uiterlijk als hij 18 jaar was. Ik heb het over de mannen. Bij voorkeur dus eerder, want dat is Joodse overlevering, Joodse geschreven traditie, zal ik maar zeggen, Talmud en al hoe het maar heten mag, is de gedachte dat men op 18 jaar getrouwd zou moeten zijn. Er staat dus een leeftijd van 18 jaar, dat vinden wij vrij vroeg. Maar het punt was gewoon dat men zorgde in de praktijk voor 18 jaar getrouwd te zijn en dus uiterlijk bij 17. Bovendien had men daar zelf nog niet eens wat in te vertellen, want men werd gewoon uitgehuwelijkd door de ouders. En dus wordt in de Talmud ook geregeld, of aanbevolen, dat de ouders inderdaad hun kinderen zo vroeg mogelijk uithuwelijken. Bij voorkeur de meisjes in ieder geval al bij 14 jaar. Hoe tegenwoordig is onder het in het orthodox Jodendom, weet ik niet, maar ik verdenk ze ervan dat er nog steeds zo vroeg getrouwd wordt. En in ieder geval dat het nog steeds door de ouders geregeld wordt. Vrij algemeen bekend, maar ja, de ene Joodse stroming of groepering is de andere nog niet. Er is dus nogal wat verschil tussen. Maar als Jood was je eigenlijk was je gewoon verplicht, zo zonder meer, om te trouwen. Het was trouwens regel 1 van 613 regels. Voor de Jood, voor het Joodse leven. Regel 1, vroeg getrouwd zijn. Dat is het dan. En dan gaan we nog even verder, want we hebben het hier over Paulus in dit verband. Wel, Paulus is dus kennelijk vertrouwd met de Joodse opvatting dat het huwelijk een van de eerste vereisten is van de godsdienst. Een van de eerste godsdienstige eisen. En Paulus die inderdaad het Jodendom heeft losgelaten en zelfs schade en drek heeft geacht, zoals hij zelf zegt. Die man moet dus inderdaad die situatie van het huwelijk hebben heroverwogen en dus van de grond af aan begonnen zijn, los van enige religieuze traditie. En ik kom met dit verhaal. En dat is ongeveer het minimum wat over het huwelijk te zeggen valt. En daarom noem ik het ook nauwelijks een huwelijk. Daarom zeg ik, nou, het is meer. Hij spreekt meer over seksualiteit dan dat hij spreekt over een huwelijk. Maar hij bouwt er van de grond af aan opnieuw op. Maar het idee dat het huwelijk een van de eerste vereisten is, een soort heilige plicht of zo, dat heeft hij dus in ieder geval volledig losgelaten. En dat komt overeen met dat hij het Jodendom heeft losgelaten. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen dat rond dit thema natuurlijk ook in allerlei heidense filosofieën en godsdiensten het een en ander naar voren wordt gebracht. En daar wordt inderdaad seksualiteit natuurlijk ook gewoonlijk in verband gebracht, rechtstreeks met religie. En dan heb ik het nog niet eens over dingen als religieuze prostitutie en al wat daarmee samenhangt. Ik vind het niet zo zinnig om erover te praten. Maar van oudsher werd seksualiteit op het niveau van de religie geplaatst. Waarschijnlijk omdat het elementen in zich heeft die aan het puur lichamelijke ontstijgen. Maar daarover heb ik vorige keer al gesproken. Dus daar kom ik nou gewoon niet meer op terug. Er is nog iets anders. Er zijn er die zeggen dat Paulus zelf nou eenmaal nooit getrouwd geweest was en dus daarom zo'n negatieve visie heeft op het huwelijk. Je kunt ook andersom zeggen, hij had een negatieve visie op het huwelijk en daarom trouwde hij niet. Je kunt natuurlijk ook zeggen, nou, hij was niet zo, hoe heet zoiets? Nou goed, laten we zeggen, hij had niet zoveel last van zijn hormonen en dat beïnvloedde uiteraard ook zijn visie op het huwelijk. Ik geloof daar niet zoveel meer van, langzamerhand. Ik denk namelijk dat de apostel Paulus wel degelijk getrouwd was. Zij het dan voor korte tijd. En er is een heel eenvoudige reden voor. De ene is een logische, even los van de schrift. Daar kom ik zo op. Maar even los van de schrift. Dat is namelijk precies wat ik net allemaal heb staan te vertellen. Als Paulus zo'n voorbeeldige Jood was. En hij was niet getrouwd. Dan hadden ze hem in het museum moeten plaatsen, want dat bestaat gewoon niet. Dat komt dan wel niet voor, dat is echt waar. Bovendien, de opvatting is soms zelfs dat Paulus, nou ja, Saulus dus nog al op betrekkelijk jonge, ondanks zijn jonge leeftijd, lid was van het Sanhedrin. Hetgeen zeer voor de hand ligt, omdat anders moeilijk te verklaren is dat de man in de tijd zo'n grote volmacht had van de hoge priester in de tijd, toen hij onderweg was naar de Damascusbrieven van de hoge priester. Meestal concludeert men dat hij lid was van de Joodse Hoge Raad, van het Sanhedrin. Nou, daar kun je niet eens lid van worden als je niet getrouwd bent. Dus hij moet getrouwd geweest zijn. Ooit. En dan nog wat, dan zegt men, ja, maar er staat toch dat hij ongetrouwd is. Maar dan moet ik u zeggen, dat berust op een betrekkelijk klein, maar het berust op een misverstand. Want dat staat in vers 8. Daar. Nou, vers 7 en 8 is het eigenlijk. Tot en met vers 6, min of meer, spreekt de apostel namelijk over de situatie binnen het huwelijk en in een normaal huwelijk. Een dat aan de norm beantwoord, zal ik maar zeggen. Gewoon huwelijk, en er staat dan over dat men elkaar dus schuldige goedwilligheid zou betalen en zich elkander niet zou onttrekken. Ik lees dat straks nog wel met u. Maar daarna staat er in vers 7, want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf. En dan zegt men, nou, dan was hij ongetrouwd. En dat is natuurlijk een goede conclusie. En daarna gaat hij verder en zegt, maar ieder heeft zijn eigen gave van God, de een wel al dus, maar de andere al zo. En hij beschouwt zijn ongetrouwd zijn dus als gave van God. En dat is op zich al merkwaardig, want normaal gesproken is ongetrouwd zijn niet de gave van God, maar is dat gewoon een persoonlijke keuze. Dat zou het meest voor de hand liggen. En als het een gave van God is, willen we weten waarom. En dan kun je wel zeggen, ja, hij was zo dat hij dat niet nodig had. Ja, dat is weer wat anders natuurlijk, hè. Maar dat is een interpretatie onzijds dan om het recht te breien wat hier staat, hè. Maar lees maar verder, want er staat toch, ik zeg den ongetrouwde, ik zeg tot de ongetrouwden dus, en den weduwe, dat wil zeggen, en tot de weduwe. Het is hun goed, indien zij blijven, gelijk als ik. Hebben jullie? Goed lezen, tot de ongetrouwde. Hij sprak net tot de getrouwden. Maar tot de ongetrouwden en de weduwen, zegt hij, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik ben. Dan zeggen we, nou, dat klopt, ongetrouwden zijn ongetrouwden en weduwen zijn ongetrouwden. En Paulus was dus ongetrouwd. En dat kan wel zo wezen, maar dat is dan toch de oppervlakkige lezing. Want het punt is namelijk dat hij in vers 8 zich richt tot degenen die getrouwd waren, maar niet meer zijn. De vrouwen uiteraard, omdat zij inmiddels weduwen zijn. En de mannen worden gewoon ongetrouwden genoemd, om een heel eenvoudige reden. Waarom worden ze geen weduwnaars genoemd? Daar is een simpele reden voor. Waarom worden ze geen weduwnaars genoemd? Daar is geen woord voor in het Grieks. Dus dat kan je niet zeggen. Het bestaat alleen in de vrouwelijke variant. Met andere woorden, in vers 8 richt hij zich niet tot degenen die altijd al ongetrouwd waren en tot degenen die inmiddels weduwen zijn. Het zou trouwens een beetje raar zijn, want dan zou hij dit richten tot de ongetrouwde mannen en tot de vrouwen die getrouwd geweest zijn. Dat is onlogisch. Want waarom dan niet tot de mannen die getrouwd geweest zijn? En waarom dan niet tot de vrouwen die nog nooit getrouwd waren? Heb je dat? Dan zou je vier termen moeten krijgen. De ongetrouwden en de getrouwden en de weduwnaars en de weduwen. Maar de mannen, in vers 8 duidt hij aan als ongetrouwden, ongetrouwde mannen namelijk, en de weduwen. De enige conclusie kan maar zijn dat wat hier heet ongetrouwden zijn weduwnaars. Dus hij schrijft dit aan weduwnaars en weduwen. Bovendien, hoe kan hij nou een weduwe zeggen dat ze moeten blijven zoals zij? Zoals hij bedoel ik. Hij was toch geen weduwe? Nee, het hele punt is gewoon dat in vers 8 de apostel zich richt tot de weduwnaars en de weduwen. Het eerste woord mannelijk, ander vrouwelijk, maar voor weduwnaars bestaat geen woord, dus het blijft gewoon ongetrouwden. En hij zegt tot hen, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Wat was Paulus dus? Weduwnaar. Makkelijk genoeg. En dan koppelen we weer terug. Hoezo? Vers 7. Ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf, maar een ieder heeft zijn eigen gave van God. Wat was zijn gave dan? Dat is een rare term, zuster. Ik kan het ook niet helpen. Het lijkt niet erg toepasselijk, maar een hoogst ongelukkige uitdrukking. Wat was zijn gave dan? Dat zijn vrouw overleden was. En dat hij dus weduwnaar was. En dat hij dus toen hij aan zijn dienst aan de Heer Jezus Christus begon, inderdaad van de vrouw af was met wie hij getrouwd was wegens de verplichtingen met betrekking tot de Joodse wet. Ja, nou kunnen we natuurlijk filosoferen zeggen, maar hij kan er toch ook uit liefde mee getrouwd zijn? Je zegt, ja, dat kan ook, natuurlijk. Maar daar gaat het hier helemaal niet over. We hebben het hier over objectieve dingen, objectieve beschouwing van deze materie enzovoorts. Dat is het enige wat je de man zou kunnen verwijten wellicht, dat hij emotieloos spreekt over het huwelijk als zodanig, terwijl voor ieder van ons juist bestaat in de eerste plaats uit emotie. Het houdt ons bezig, of we dat nou willen of niet. Maar juist daarom is het goed dat er een keer gewoon vanaf afstand en objectief over gesproken wordt. En dan zegt de apostel, nou je kunt maar beter, het is beter geen vrouw aan te raken. En als om de hoererijen wil, zou ieder zijn eigen vrouw of eigen man moeten hebben. Maar ja, dan heb je verplichtingen aan elkaar, zo is het nou eenmaal. Maar goed, zegt hij, als je dan één keer daar weer af bent, dan heb je dat ook eens gehad, dan heb je dat allemaal al eens meegemaakt. Hij zegt dan misschien dat je het dan kunt opbrengen om inderdaad ongetrouwd te blijven. Dat is ongeveer de redenering. Natuurlijk zeg ik het niet subtiel genoeg. Maar ik geloof ook niet dat ik het subtiel genoeg kan zeggen. Voor iedereen. Dit is gewoon het verhaal wat hij vertelt en ik hou het daar maar op. Dan neem ik de draad weer op, want ik wil niet verse overslaan. Dus in vers 3 stond, de man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen. Ja, als het is om de hoererij wil, zit er niks anders op. Zo moet het dan dus. En desgelijks ook de vrouw aan de man. Ik heb wel eens nagedacht over de volgorde hier in vers 3. Maar daar ben ik ook nooit uitgekomen. Waarom het in die volgorde staat? Hè? Dat weet ik echt niet. Maar goed, en dan vers 4. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Dat zijn natuurlijk ook geen absolute uitspraken, maar we zouden moeten begrijpen wat hij ermee bedoelt. Ik wil niet zeggen dat de man met het lichaam van zijn vrouw alles maar kan doen waar hij zin in heeft, maar het gaat hier inderdaad over de seksualiteit als zodanig en meer niet, uiteraard. Hè? En dus is de gedachte die van vers 5, onttrekt u elkander niet, en als dat toch gebeurt, dan met beide toestemming, toestemming van beide kanten uiteraard, dat wil zeggen elkaar onttrekken met beide toestemming, en dan nog voor een tijd, en die tijd zou alleen maar kunnen bestaan uit dingen die hij ziet wel degelijk als hoger dan het huwelijk. Hij zegt, het kan eigenlijk alleen maar zijn tot vasten en bidden, wat zeer neutrale en zeer algemene termen zijn voor godsdienstige aangelegenheden. Want zeg nou niet, ga me nou niet vragen wat is vasten en vraag ook niet wat is bidden en hoe zouden we dat moeten doen en dat soort dingen. Want daar gaat het niet over. Het is gewoon een min of meer vaste uitdrukking ter aanduiding van godsdienstige aangelegenheden. Het is dus zeer breed. Maar het is denkbaar dat men terwille van geestelijke dingen inderdaad concessies doet met betrekking tot vleeselijke dingen. Dat is wat het is. Maar het aardige vind ik toch dat met betrekking tot andere vleeselijke dingen kennelijk het huwelijk bovenaan staat. In zijn gedachtegang in ieder geval. Althans, hij bedenkt niks anders op grond waarvan men zich elkander wellicht zou onttrekken. Goed, dus onttrekt u elkander niet tenzij dan weer bij de toestemming voor een tijd. Opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen, vrijmaken betekent dat gewoon. En daarna dus, en komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Want dan komen we weer terecht in het verhaal van vers 2. Als het huwelijk is, terwille van de hoererij, dan zou men zich inderdaad niet op deze wijze aan elkaar onttrekken, uiteraard. Waarna de apostel overigens meteen zegt, doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Want het punt is natuurlijk dat er niks zo kwetsbaar is om je mee te bemoeien dan het huwelijksleven van een ander. En dat zou je dus in de praktijk ook nooit moeten doen. Absoluut helemaal never. Goed. En dan krijgen we de uitspraken van vers 7. Want ik wilde wel dat alle mensen waren gelijk als ik zelf. En dat was inderdaad ongetrouwd. Kennelijk, dat is zo. Maar zoals gezegd, dat ongetrouwd zouden we ook niet moeten verabsoluteren hier. Want het blijkt dat hij weliswaar ongetrouwd was. Maar voor zover ik weet, was hij wel degelijk getrouwd geweest. Maar ieder heeft zijn eigen gaven van God. De een wel al dus, maar de ander zo. En er zijn er ongetwijfeld die ongetrouwd kunnen leven, die daar geen problemen mee hebben. Ik denk dat de meeste ongetrouwde mensen wel degelijk daar problemen mee hebben. Eerlijk gezegd, ik zeg de meeste, dat meen ik ook. Er zijn ook uitzonderingen, zo is het nou eenmaal. Maar dat komt slechts zelden voor. En voor zover wij de apostelen, iets van de apostelen weten, weten wij dat zij getrouwd waren. Of ze altijd een vrouw meenamen onderweg, dat is niet helemaal zeker. Sommigen wel, sommigen niet. Maar getrouwd waren ze. Ligt het voor de hand. Nou, en dan vers 8. Doch ik zeg tot de ongetrouwden, dat zijn dus, zoals ik al uitgelegd heb, weduwnaars. En tot de weduwen, want daar is wel een Grieks woord voor, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Dat wil zeggen, indien zij, want ze blijven uiteraard niet gelijk als ik, maar ze blijven gelijk als zij al zijn. Namelijk, zij blijven weduwnaars en blijven weduwen. En als de apostel dus zegt, het is goed, indien ze blijven gelijk als ik, rekent hij zichzelf dus kennelijk tot deze ongetrouwden, deze weduwnaars namelijk. Nu we het daar toch over hebben, is nog een argument waarom wij zouden moeten concluderen dat de apostel Paulus getrouwd geweest is. Dat blijkt namelijk uit de wijze waarop hij op andere plaatsen wel degelijk over het huwelijk spreekt. Los van seksualiteit bedoel ik gewoon, maar hij spreekt over de verhouding man-vrouw. Bovendien, het lijkt toch wel, dat zijn zo van die argumenten, het lijkt toch wel een beetje vreemd dat juist deze apostel zo uitgebreid ingaat op de liefdesrelatie notabene die er is tussen Christus en de gemeente, tussen Christus en zijn lichaam dus zal ik maar zeggen, als de man geen idee heeft van wat dat eigenlijk is. En er zijn er die concluderen dus gewoon, die zeggen, nou, de wijze waarop hij erover schrijft, ja, hij moet het of van een ander overgeschreven hebben dan van iemand die wel getrouwd was, bij wijze van spreken. Maar anders zou de normale conclusie zijn dat de man inderdaad wist wat het huwelijk was en die relatie kent. Dus de gedachte is gewoon, hij is getrouwd geweest, maar tegen dat zijn Bijbelse loopbaan begint en zeker tegen dat hij zijn apostelambt begint, is hij kennelijk niet meer getrouwd en is hij kennelijk weduwnaar. Maar verder moet ik u zeggen, wij weten natuurlijk van het privéleven van de apostel Paulus sowieso verder niets. En daar is een hele goede reden voor. Het is volkomen onbelangrijk. Voor ons ook. Het gaat niet om de man als zodanig. Het gaat om de prediking, het gaat om de boodschap die hij heeft enzovoort. En die staat volstrekt los van zijn persoonlijke leven, zijn privéleven of zijn bevindingen. Al moet ik zeggen natuurlijk dat privéleven en persoonlijke ervaring natuurlijk wel een rol meespeelt in de wijze waarop bepaalde dingen worden doorgegeven. Dat is het. Nou, sommigen concluderen eruit dat hij dan getrouwd geweest moet zijn. Maar je kunt het ook gewoon concluderen hieruit 1 Korinther 7 vers 6. Zodat als u nog eens wat hoort over Paulus' opmerking over het huwelijk en men zegt dan, ja, maar die man wist er niks van, want hij is zelf nooit getrouwd geweest, dan weet u nu dat dat in ieder geval niet bijbels te verantwoorden is. Dat hij ongetrouwd was op het moment dat hij deze dingen schreef, dat is een duidelijke zaak. Maar mij is het bijna net zo duidelijk dat hij wel degelijk getrouwd geweest is. Hoe lang weten we ook niet. Het kan nooit veel geweest zijn natuurlijk, maar enige jaren toch minstens. Nou, dus ze zouden, die weduwen of weduwnaars zouden, het zou goed zijn indien zij ongetrouwd bleven. Maar hier geldt weer hetzelfde argument in vers 9, want er staat, maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. een aardige uitdrukking te branden. Want dan zegt u natuurlijk, ja, dat gaat over een sterke begeerte. Dan zeg ik, ja, dat is wel waar, maar dat is ook zwak uitgedrukt. Want in de praktijk is het zo dat daaruit nogal wat, hoe moet ik het zeggen, daaruit ontstaat nogal wat, laten we zeggen, perversiteit, criminaliteit, wangedrag en zelfs, zijn mensen die worden er psychotisch van. Dat is nu eenmaal zo. Ja, ik probeer u niet te zeer te laten merken hoeveel verstand ik ervan heb. Snap je wel? Dus dat ik zeg het heel, heel aarzelend, hè? Maar zo is dat nou eenmaal. En dus gebruikt hij de term branden. Blijkt een vreemde term, maar het zal je gedacht zijn wat een andere vreemde termen hiervoor ingevuld zouden kunnen worden eventueel. Nou, voor we het over de getrouwden vervolgens gaan hebben, in het volgende vers gaan we eerst pauzeren. Zo waren wij min of meer bij vers 10. Waar staat, doch de getrouwde gebieden niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheiden, en indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen, dat de man de vrouw niet verlaten. Maar de andere zeg ik, niet de Heere, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man, want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheiden. De broeder of zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt, maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken, of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken? Doch gelijk God aan een ieder heeft uitgedeeld, gelijk de Heer een ieder geroepen heeft, dat hij al zo wandelen en al zo verordene ik in al de gemeenten. Daarna, in de volgende verse, komt nog een uitgebreidere toelichting, waarin in feite de apostel ingaat op de algemene strekking van heel dit hoofdstuk. En hij doet dat zelfs terwijl hij spreekt over dingen die niet primair met het huwelijk of met seksualiteit te maken hebben. Want hij zegt dan, is iemand besneden zijnde geroepen, die laten zich geen vooruit aantrekken. Kan dat dan ook, zei iemand. Ja, dat kan blijkbaar. Ik weet ook niet hoe dat werkt. Dus. Hè? Nee, ja, maar het kan kennelijk. Is iemand in de voorhuid zijnde geroepen, die laten zich niet besnijden. De besnijdenis is niets, de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden gods. En dan weer een climax. En ieder blijven in die beroeping daar hij in geroepen is. Zijt gij een dienstknecht zijnde geroepen, laat u niet bekommeren. Maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever. Want die in de Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heeren. Desgelijks ook de vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus, enzovoorts. En vers 24, en ieder waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Want de gedachte is dat men inderdaad zich niet zou uitstrekken naar verandering in maatschappelijke staat, dan wel burgerlijke staat, of hoe het allemaal maar heten mag. Dat wil zeggen, zoals men is, is men tot geloof gekomen, is men tot de Heer gekomen, en er is binnen die dingen geen enkele reden om daar verandering in aan te brengen. Dat wil zeggen, in onze relatie tot God spelen deze dingen verder geen rol. Is men dus ongetrouwd en men komt tot geloof, dan is het nergens voor nodig, vindt de Heer het nergens voor nodig, dat men een huwelijk zou aangaan. En andersom, is men getrouwd en men komt tot geloof, is het niet de bedoeling dat men zou scheiden of dat huwelijk beëindigd zou worden, omdat de Heer daar belang bij zou hebben. Elke verandering staat los in beginsel van onze dienst aan God. God heeft er geen belang bij, en de goede, welbehagelijke wil van God heeft niets te maken met onze maatschappelijke staat of omstandigheden of wat er mee wezen maakt. Dat is waar het om gaat. Dat wil zeggen, als wij kinderen God zijn en we zijn nog nooit getrouwd, dan is het heus niet zo dat God er belang bij heeft dat we zouden trouwen, en andersom. En dat geldt voor alle dingen. God heeft geen belang bij onze maatschappelijke staat. Als we slaven zijn, dienstknechten, wellicht werknemers of uitkeringstrekkers, maar ja, dat staat in de Bijbel natuurlijk sowieso nergens, dan is het niet de Heere wel behagelijk dat daar verandering in komt. Dat heeft er namelijk niks mee te maken. De Heere wel behagelijke dingen zijn in de eerste plaats geestelijke dingen, hebben van doen met ons denken, met ons hart enzovoort. In de eerste plaats. En onze maatschappelijke staat belemmert ons heus niet om inderdaad hem te dienen. Dat is waar het om gaat. Dat is echt, ja goed, dat blijkt uit heel wat andere schriftplaatsen ook dat dat zo is. Dus dat maakt helemaal niks uit. Sterker nog, onze maatschappelijke omstandigheden worden zelfs betrokken in de dienst aan de Heer. Zodat het verder niet uitmaakt hoe dat is. En dat is wat de apostel schrijft. Er zijn wellicht nog twee, ik hoop dat je alle twee nog even kan onthouden, maar er zijn wellicht twee dingen die gezegd zouden moeten worden in verband met deze, met dit hoofdstuk als zodanig. In de eerste plaats, maar dat heb ik al gezegd geloof ik, het commentaar wat de apostel Paulus geeft op deze dingen is naar aanleiding van wat zij hem geschreven hebben. Maar als we dit hoofdstuk vergelijken bijvoorbeeld met het voorgaande hoofdstuk en het daarvoor afgaande hoofdstuk, hoofdstuk 6 dus, en daarvoor hoofdstuk 5, en eigenlijk ook alle voorgaande hoofdstukken, dan zal het duidelijk zijn dat de apostel op de hoogte gebracht was op een of andere wijze, wellicht schriftelijk, van omstandigheden in deze gemeente. En ik weet niet hoe ik dat netjes moet zeggen, maar ik neem aan, want dat blijkt uit deze hoofdstukken, dat de apostel nogal geïrriteerd was over het niveau, niet van het geestelijk leven van de Korintiërs, maar het niveau van de problematiek die hem notabene wordt voorgelegd. Aan het einde van beide Korinthebrieven beklaagt de man zich ook. Hij zei, ja, maar ik had jullie heel wat anders te zeggen, maar ik wil niet horen. En dat is niet alleen aan het einde van de tweede brief, maar het is ook al aan het begin van de eerste brief het geval. Dus ik had je wat anders willen vertellen, veel meer willen vertellen dan alleen Jezus Christus en die gekruist. Maar jullie willen niet horen, gij vermocht toen nog niet in de tijd, gij vermoogt ook nu nog niet. En in plaats van dat hij hen die geestelijke, hemelse dingen vertelt of schrijft, moet hij zich min of meer gedwongen bezighouden met onderwerpen die, die op zo'n verschrikkelijk laag niveau staan, dat hij daar inderdaad geïrriteerd over is. Dus doet de man een uitspraak als in hoofdstuk 6. Dus hebben jullie problemen onder elkaar? Weet je wat je doet? Je neemt de minst geachte uit heel de gemeente en je laat hem de problemen oplossen. Dat is zo gebeurd. Dat is iemand die hoeft er niet lang over na te denken. Waarschijnlijk kan hij zelfs helemaal niet nadenken, dus dat is makkelijk. Hè? Dan, zoiets. Dan is het zo geregeld. Hij wordt meteen wel weer iets serieuzer en zegt, dan is er helemaal niemand onder jullie die dat kan. Dat hadden ze hem kennelijk geschreven. Hij zegt, nou ja, als er niemand is die dat kan, dan pluk je maar iemand achter het aanrecht vandaan. Een beetje veel. Och, nou goed, maar die laat je dan recht spreken, vandaar aanrecht, zuster. Laat je dan recht spreken over de andere broeders enzovoorts. Natuurlijk is dat cynisch. Als de gemeente zelf de wereld zou oordelen, de engelen zou oordelen, dat brengt hij naar voren. Dan moet er toch binnen de gemeente wel iemand zijn die een eenvoudige financiële aangelegenheid kan beslissen, zal ik maar zeggen, als scheidsrechter even kunnen optreden. Ja, ze zullen wel bang zijn dat het dan verkeerd gaat, maar dan zegt de apostel, ja, ben je nou een kind van God of niet? En zorgt de Heer nou voor je of niet? Laat maar lopen. En ik heb het idee, eerlijk gezegd, dat hij over het huwelijk net zo spreekt. Want je kan je nooit aan de indruk onttrekken dat hier in 1 Korinthe 7 de apostel op betrekkelijk cynische wijze spreekt over deze zaken. Want hij spreekt er heus wel positiever over, maar niet in dit hoofdstuk. En niet naar deze Korintiërs toe. Hoe zou hij ook het huwelijk op het niveau kunnen plaatsen van de eenheid van Christus en de gemeente, als die Korintiërs niet eens weten wat dat is? En niet eens willen weten dat de gemeente weliswaar lichaam is van Christus. Dat wel, want er staat in deze brief wel. Maar niet begrijpen dat er daarbij over hemelse zaken gesproken wordt enzovoorts. en over puur geestelijke dingen. Dat is hun niveau niet, dat is ook het niveau wat ze niet willen hebben enzovoorts. En dus schrijft hij ook niet op die wijze aan hen over het huwelijk. Als je dat zou doen op diepzinnige wijze, filosofische wijze, zal ik maar zeggen, daar begrijpen ze niks van. En dus komt er zo'n verhaal uit. En natuurlijk, het moet je opvallen dat dat cynisch is. Als je zegt, nou ja, eigenlijk zegt hij, als ik het met eigen woorden moest zeggen, ik moet het toch eens nalezen in het boek. Het boek, ken je dat? Ik heb laatst gehoord dat het net zo goed zou zijn als de Statenvertaling. Zuster, beheers u. Ik kreeg het pas een paar dagen geleden voor het eerst in handen. Ik was er ook heel niet nieuwsgierig naar, maar ik denk, ik moet toch even kijken wat dat nou voor een versie is, hè, van de Bijbel. Nou, je lacht je wezenloos, echt waar. Als het niet zo ernstig was, dan wel te verstaan. Maar ik heb vergeten te kijken wat er staat over 1 Korinthe 7, vers 1 en 2. Hè? Want dan in gewoon Nederlands zou er ongeveer moeten staan, nou, de enige goede reden om te trouwen is die terwille van de hoerenrij, dan hoef je niet meer naar de hoeren toe. Ik heb het één keer iemand horen zeggen, precies zo. Hè? Echt waar? Voor sommige mensen is dat een argument. Maar dat is wat hier staat, hoor. Uit de mond van de apostel Paulus. Dat moet hij bewust zo gedaan hebben op dit niveau. Hij zegt, ja, nou zo zit het ook. Doe dat dan ook niet en trouw dan. Dat is de gedachte. Nou goed. Op deze wijze spreekt hij daarover in het eerste deel van dit hoofdstuk. Daarna, dus tot en met vers 7 zal ik maar zeggen. Daarna in vers 8 en 9 heeft hij het over degenen die kennelijk een huwelijk achter de rug hebben. En hij zegt het ongeveer, als ik het met mijn woorden zou moeten zeggen, zou zeggen, nou jullie weten nou wat het is. Dus nou kun je misschien de moed en de wil en de kracht opbrengen om inderdaad maar niet meer te trouwen. Je weet nou wat het is, uit nieuwsgierigheid hoeft het niet meer. Hormonenkwestie speelt misschien ook niet meer zo'n rol inmiddels. Is er geen argument. Nou goed, en dan laat me zitten. En meer woorden besteedt hij er niet aan. En daarna zegt hij tot de getrouwden, want ja, wat hij nou moet gaan zeggen, ligt natuurlijk heel zeer voor de hand. En ik sta niet voor niks nog weer uitgebreid stil bij de aanloop naar deze woorden. De gedachte zou nu bij ons post kunnen vatten, als wij tenminste niet bevooroordeeld en zo zwaar bevooroordeeld waren vanuit andere bronnen, dan zou de gedachte nu in ons opkomen dat het wellicht dus beter is, want we hebben de volgende versen nou nog niet gelezen even. We hebben het wel gedaan, maar we doen net of we ze niet gelezen hebben. Dat de volgende gedachte bij ons opkomen, dat het misschien beter is dat wij die getrouwd zijn, nu terwille van de Heer, en op grond van deze uitspraken van de apostel Paulus, ogenblikkelijk ons huwelijk laten ontbinden. Toch? Want het is een mens goed niet getrouwd te zijn. Met hoererij hadden we sowieso, had niemand van ons problemen immers. Dus dat is niet een, voor niemand van ons een argument om getrouwd te zijn, toch? En dat soort dingen meer. En als men eenmaal weduwnaar of weduw is, komt er niet eens een woord van troost. Maar zegt de apostel, nou het is beter dat het zo blijft. Enzovoort. Dus dan denken wij allemaal, als we gewoon de gedachte gaan volgen, denken wij allemaal, dat is beter niet getrouwd te zijn. En op dat punt aangekomen, dat meen ik echt tegen die achtergrond, zegt de apostel, tot de getrouwde gebieden niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheiden, en indien ze ook scheidt, dat ze ongetrouwd blijven of met de man verzoenen, en dat de man de vrouw niet verlaten. En daardoor komen dit soort woorden toch al in een heel ander licht te staan dan wanneer men ze zo uit zijn hoofdstuk plukt en verabsoluteert. En zegt, kijk, dit staat er in de Bijbel. Want er staat natuurlijk nogal wat meer in de Bijbel over deze kwestie. De algemene gedachte is gewoon dat de Heer er ook geen belang bij heeft. In het algemeen dus, hè, begrijp, u weet of het algemeen is, hè? Dat in het algemeen het zo is dat de Heer er ook geen belang bij heeft dat huwelijken ontbonden worden. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Ik denk ook niet dat het nodig is. Dat is niet de bedoeling, om de eenvoudige reden. Maar daar gaat hij weer. Dat is een reden die voor de Korintiërs niet opgaat. Om de eenvoudige reden dat de verbintenis van man en vrouw geacht wordt voor altijd te zijn. Wat overigens onzinnig is. Want het kan niet. Het is nooit voor altijd. Want het is totdat de dood ons scheidt. En dat is niet voor altijd. Elk huwelijk, per definitie, wordt ontbonden en komt tot een scheiding. Zo is het nou helemaal. Totdat de dood ons scheidt, zeggen we dan. En als u zegt, ja, maar zo staat het niet in de Bijbel, zeg ik nee. Maar de dood in de Bijbel is scheiding. Een definitieve van alles, hè? Scheiding. In elk geval. Daar loopt het huwelijk op uit. Dus als u zegt, huwelijk is bedoeld voor de rest van ons leven, oké. Maar ik beweer, het is niet bedoeld voor de rest van ons leven, het is bedoeld voor altijd. Zo dient het geformuleerd te worden om de eenvoudige reden dat de verbintenis van man en vrouw de uitdrukking is in ieder geval en oorspronkelijk van de verbintenis tussen de schepper en de schepping. En vervolgens is de uitdrukking dus ook, maar dat is iets kleinere schaal, van de verbintenis tussen Christus en de gemeente. En dat is een verbintenis op grond van het nieuwe verbond, wat inderdaad niet verbroken zal worden. Eenvoudig omdat het ook niet verbroken kan worden. En omdat dat niet verbroken kan worden, niet beëindigd kan worden, zou ons huwelijk eventueel ook niet beëindigd worden. Zo zit het nu eenmaal. Met andere woorden, dat is het ideaal, dat is de norm, dat is de regel, dat is het voorbeeld, of wat het maar wezen mag. Vervolgens is het zo dat dat ideaal in deze oude schepping sowieso niet bereikbaar is. En dus dat elk huwelijk, überhaupt, wanneer dan ook, een keer ontbonden zal worden. En wanneer het dan gebeurt, is van betrekkelijk ondergeschikt belang. Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen. Dat wil zeggen, ook als uitzonderingen op de regel gemaakt worden, verandert aan de regel niks, aan het ideaal ook niks, enzovoorts. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een oprecht kind van God een huwelijk aangaat met de gedachte, nou, dan hou ik een paar jaar vol en dan maak ik er weer een end aan. Toch? En als er zo iemand bestaat, beschouw ik hem als zo uitzonderlijk dat het niet zo zinnig is om er vanavond op in te gaan. Zo eenvoudig ligt dat. Hè? Men sluit een huwelijk voor altijd, voor de rest van ons leven, totdat de dood ons scheidt of wat het maar wezen mag. Men neemt niet weg dat er omstandigheden bedacht kunnen worden, en sommige hoeven ze helaas niet te bedenken, maar dat er omstandigheden bedacht kunnen worden dat het inderdaad beter is als het huwelijk wel ontbonden wordt. Waarna ik meteen moet zeggen dat je natuurlijk uitspraken als deze wel kunt lezen als wet, doch de getrouwde gebieden niet ik, maar de Heere gebiedt dus. Waarna de vraag is hoe sterk de uitdrukking gebieden eigenlijk wel is, want dat zal nog blijken betrekkelijk zwak te zijn. Maar ik wil er niet eens op ingaan, dat is ook niet nodig, want wij krijgen natuurlijk een paar hoofdstukken verder de uitspraken en zelfs algemene uitspraken waarin gezegd wordt, alle dingen zijn mij geoorloofd. En verder hebben we nog hele brieven die over niks anders gaan dan dat we in de vrijheid gesteld zijn en inderdaad niet leven onder de wet, en zelfs onder geen enkele wet. Maar al die dingen, dat we namelijk in de vrijheid gesteld zijn en dat alle dingen ons geoorloofd zijn, al die dingen doen niks af aan het oorspronkelijke ideaal van het huwelijk. Ik ken iemand die zegt, ik heb het huwelijk zo hoog, ik zie het huwelijk op zo'n hoog niveau, dat het ondenkbaar is dat het ontbonden zal worden. Maar ik ken ook iemand die zei, dat was mijn vader, nee, die het volgende zei, wat nu komt. Die zei, ik heb het huwelijk op zo'n hoog niveau staan, dat heeft zo'n hoge plaats in mijn denken, dat ik vind dat onder omstandigheden het zo zonder meer ontbonden zou moeten worden. Omdat dat wat er voor door moet gaan op dat moment op geen enkele wijze beantwoordt aan het hoge ideaal. En men zou het ideaal in de praktijk van het leven niet bewust naar beneden halen. Ik beweer dat het altijd naar beneden gehaald wordt. Dat gebeurt met elke ideale. Maar daar zijn grenzen aan. Je kunt dus uit respect voor het huwelijk een huwelijk in stand houden. Je kunt uit hetzelfde respect voor het huwelijk een huwelijk ontbinden. Toch of niet? Zeg ik, praat ik nou wat taal? Dat kan toch, het is maar hoe je er tegenover staat en hoe ver je eigen mogelijkheden liggen. Want idealen zijn leuk, maar een van de eerste dingen die wij in dit leven gewoon als mens zouden leren, is dat idealen, als ze goed zijn, gewoon ook niet bereikt worden. En als ze bereikt worden, is dat meestal omdat we ze te laag gesteld hebben. Dat is heel jammer, want dan, als je idealen bereikt, ben je ze namelijk kwijt. Dat zou ook jammer wezen. Dat wil zeggen, men heeft idealen niet om eraan te voldoen, maar om ernaar te streven. En het ideaal van het huwelijk blijft nog altijd, ik zweer het u, het ideaal van het huwelijk is, het bestaat voor eeuwig. Dat is Gods ideaal, dat is mijn norm ook, dat bestaat voor eeuwig. Dat ideaal wordt nooit bereikt, want door de omstandigheden kan het nou eenmaal niet eeuwig duren. Dat is wat ik beweer. Idealen zijn mooi, maar je moet niet zeggen, je moet ze niet verabsoluteren. Dan bestaan ze namelijk niet meer. Goed, men zou er dus naar streven. En wat de apostel hier naar voren brengt, is niet anders dan dat. Namelijk, men trouwt om inderdaad de rest van het leven, praktisch gesproken, om de rest van het leven getrouwd te blijven. En dat is ook inderdaad wat de apostel hier zegt. Zodat ook wij als gelovigen, wij als, ja, dat is de term die gebruikt wordt in de volgende verse, wij als gelovigen weliswaar zouden beginnen met vast te stellen van onderaf, regel 1, waarom zou men trouwen terwille van de hoererij? Regel 1. Nee? Een argument wat Corinthiërs in ieder geval konden begrijpen. Zo zit het nou eenmaal. Maar vervolgens zegt de apostel, het ideaal blijft toch dat zo'n huwelijk voor altijd is. Zodat we weliswaar met deze argumentatie te maken krijgen op zeer laag niveau. En op het niveau van de seksualiteit, iets wat verder in het Nieuwe Testament bij mijn weten niet meer voorkomt. De volgende woorden van de apostel Paulus uit vers 10 en 11 enzovoorts. Daarin zet hij het huwelijk weer omhoog en zegt, betekent niet dat wij het niet zouden respecteren. Integendeel, als we het sluiten, zou het voor altijd zijn. Dat is de regel. Waarna ogenblikkelijk de apostel die uitspraken van vers 10 en 11 vervolgens weer relativeert. Dat is de aardigheid ervan. Eerst praat hij op laag niveau over huwelijk. Dan zegt hij, ja, maar men zou niet scheiden. En daarna zegt hij, nou ja, dus ik zal even een paar omstandigheden bedenken waaronder men wel degelijk zou scheiden. Eventueel. Afhankelijk van de omstandigheden. En dat is wat inderdaad volgt in vers 12. Maar de anderen zeg ik, niet de Heer, zeg ik, niet de Heer. Want de Heer zegt natuurlijk dat het voor altijd zou blijven. Heb je dat? Sommigen struikelen namelijk, ik weet nooit in welke volgorde ik het moet vertellen. Maar volgens sommigen struikelen er namelijk over dat de ene keer staat ik zeg en niet de Heer. En de andere keer zegt hij niet ik, maar de Heer. Dat is heel gemakkelijk. Als de Heer spreekt gaat het over het ideaal. En als Paulus spreekt gaat het over de praktische toepassing daarvan. Dus de Heer zegt dat de vrouw van de man niet scheiden en indien ze ook scheidt dat ze ongetrouw blijven of met de man verzoenen. Dan is die scheiding dus niet wat wij zouden noemen een wettige scheiding, maar wel degelijk een scheiding. Wet speelt trouwens helemaal niet zo'n grote rol in de Bijbelse normen aangaande het huwelijk. Hè. Maar als ik daar nou nog over moet gaan praten, dan wordt het helemaal uitgebreid. Hè. Want dan krijgen we de vraag over wanneer is iemand getrouwd? Wanneer zijn twee mensen getrouwd? Als ze geslachtsgemeenschap hebben of als ze een handtekening gezet hebben onder een briefje? Hè? Ja, dat is zo moeilijk. Dit hangt van de omstandigheden af en het hangt ook af van de intentie waarmee men bepaalde dingen doet in het algemeen. In de Bijbel is het zo dat één gewoonlijk niet gaat zonder het ander. En het andere ook niet zonder het één. En over de volgorde weet ik helemaal niks te zeggen, eigenlijk. Toch? En dan moet je eens navragen aan een advocaat of in het wetboek nazoeken. Daar kom je ook slecht uit hoor. Die weten er ook geen antwoord op. Maar doet ook weinig ter zake. Maar wat hier scheiding heet, zou men niet puur zien als een wettige scheiding op basis van de handtekeningen en het wettige stuk. Maar gewoon, men gaat uit elkaar. Of dat nou een officiële scheiding is, of een officiële tijdelijke scheiding, namelijk die van tafel en bed. Bestaat dat nog eigenlijk, jongens? Meisjes, bestaan. Of ik geloof het wel, hè? Dat is soms fiscaal interessanter, maar laat maar zitten. Hè? En je hebt er ook die scheiden om nog andere redenen. Namelijk alleen voor het geld. Dat gebeurt ook allemaal. En blijven gewoon samenleven enzovoort. Is dan zo'n huwelijk ontbonden? Omdat het officieel niet meer in een. Dat er geen trouwboekje meer is, zal ik maar zeggen. Geen huwelijksakte meer. Het is ontbonden. Is het dan ontbonden als men gewoon samen blijft verder leven? Ja, bij mijn weten. Voor mijn gevoel niet. Voor zover ik er inzicht in heb. Maar volgens de wet wel. Nou, enzovoort. Het is heel moeilijk. Dus je moet die dingen niet in het absolute trekken. Maar dan staat er dan dat de vrouw van de man niet scheidt in vers 11... indien zij ook scheidt dat ze ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. Dat wil zeggen, men kan uit elkaar gaan voor een poos, weet je veel waarom. En men zou dan weer bij elkaar komen, want men zou geen definitief einde maken aan de huwelijksrelatie. Dat is de gedachte. Want het zou voor altijd duren. Dat kan dus betekenen dat meneer of mevrouw er voor 2 jaar vandoor gaat. Niet met een ander, maar gewoon die gaat er vandoor. Die moet in het buitenland werken of weet je veel. Dat is toch scheiden of niet? Betekent toch gewoon uit elkaar gaan? Dat kan je zelfs officieel regelen. Kan ook. Bij de wet. Kan ook. Hoeft ook niet. Maar de apostel zegt, de Heer zegt, het zou niet uit elkaar gaan. Het zou altijd zo blijven. Maar daarna zegt apostel Paulus, dat hij zegt, en niet de Heere, dat wil zeggen dat nu het ideaalbeeld wordt losgelaten, zodat u goed begrijpt dat vers 10 en vers 11 het ideaal geeft, maar idealen bestaan hier niet, zijn hier niet te realiseren, was ook nooit de bedoeling dat het zou gebeuren, want kan nou eenmaal niet, en dus in de praktijk zullen we er mee, wat mee moeten, zullen concessies moeten doen, of niet? En voor degenen die meer gevoelig zijn voor wettische argumenten, ik bedoel de Mozaïsche wet, dan hebben we natuurlijk een prachtige, want de Mozaïsche wet zegt, gij zult niet echt breken. En vervolgens zegt de Mozaïsche wet hoe men dat zou doen. Wat doe je daar dan mee? De een zegt het mag niet en de andere wet zegt dat in zo'n geval moeten dit en moeten dat en moeten zus en moeten zo. Ja, mag het nou of mag het nou niet? Het is heel eenvoudig. Het ideaal is dat het niet gebeurt. Maar er zijn omstandigheden waarbij men dat ideaal inderdaad ook bewust zou loslaten. Omdat men anders in strijd komt met enige andere idealen, want er zijn er nog een paar. Een van de belangrijkste ideaal in het leven van de gelovigen is dat hij rust zou hebben. En dat hij vrij zou zijn, ik bedoel niet meteen vrijgezel, maar het hangt er tegenaan. Hij zou vrij zijn, hij zou vrede hebben, zou rust hebben en hij zou die vrijheid, die rust, die vrede gebruiken om de Heer te dienen. Zo kan men ook getrouwd zijn, omdat men dan makkelijker de Heer dient, maar men kan ook scheiden omdat men makkelijker de Heer dient, of niet? Ik kan allebei, hangt van de omstandigheden. Dat is wat hier gezegd wordt. Er staat namelijk vervolgens, vers 12, maar tot de anderen zeg ik, niet de Heer, hè? Zodat nu niet het ideaal komt, maar de praktische consequenties. Hij zegt, indien enige broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlaten. En andersom, namelijk, en een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Nou, dat zijn beginselen, of dat zijn regels, die in tegenwoordige, net tegenwoordig misschien wel, maar die althans tot voor zeer kort, laat ik het dan zo zeggen, in onze Nederlandse wetgeving in elk geval niet golden. Je kan niet naar de rechter stappen en zeggen, ik ben een gelovige, mijn vrouw is ongelovige, dus dat wordt niet wat, moet uit elkaar. Echter, de schrift zegt, ja, dat is een goed argument. Want om een ongelovige en een gelovige voor altijd aan elkaar te verbinden, is natuurlijk toch in strijd met het ideaal, zeker waar het ideaal gevormd wordt door de relatie van Christus tot de gemeente. Een verhouding, een huwelijk zo je wilt, wat gesloten is op basis van wederzijds geloof. Ja, dat kan ik nou zo gauw niet meer uitleggen, hoe dat zit. Maar dat is wel zo. Op grond van geloof heeft de Heer de gemeente gekregen. Op grond van zijn geloof, zou ik maar zeggen. En op grond van ons geloof, de geloof van de gemeente, zijn wij met Christus verbonden. Dat is het nou eenmaal. En de verbintenis tussen gelovigen en ongelovigen kan per definitie niet. Vanuit ditzelfde ideaal. Ik geloof dat via de tegenwoordige Nederland, maar dat interesseert u toch niet natuurlijk, maar via de tegenwoordige Nederlandse wetgeving kan het dus wel, hè? Is dit ook goed, hè? Tegenwoordig kun je een huwelijk ontbinden op grond van zogeheten duurzame ontwrichting. Dat moet je dan wel kunnen bewijzen. Nou, een van de bewijzen daarvoor is natuurlijk, de een is gelovig en de ander niet. Dat is een duurzame ontwrichting. Of niet? Dat is makkelijk genoeg, hoor. Als de een zegt, het is duurzaam ontwricht, en de ander zegt, nee, dat is niet zo, hebben ze dus ruzie en is het dus duurzaam ontwricht. Dat is makkelijk genoeg. Die jongens zijn handig bij het maken van wetten, hoor. Maar goed, laat maar zitten. Maar waar het over gaat hier, is inderdaad dat het natuurlijk bijkans onmogelijk is om als gelovige zijn leven, zelfs zijn lichaam, aan de Heer te wijden en tegelijkertijd getrouwd te zijn met een ongelovige die op datzelfde lichaam en daarmee dat leven een claim kan leggen. Dat is een moeilijke zaak. Het is weliswaar niet onmogelijk, het hangt van de omstandigheden af, maar het is een zeer moeilijke zaak en de apostel doet daar een uitspraak over. Kennelijk heeft men hem, dat denk ik tenminste, kennelijk heeft men hem die uitspraak voorgelegd. En dus zegt hij daarover, weliswaar dat de gelovige de ongelovige niet zou verlaten en dat de ongelovige de gelovige wellicht niet zou verlaten, maar in vers 15 zegt hij, maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide, men zou het gewoon zo moeten laten gaan, want zo hoort het ook. De verwachting wordt namelijk gewekt, door de apostel ook, dat een ongelovige het op termijn toch niet uithoudt met een oprecht gelovige. Maar dat geldt alleen op als die oprechte gelovige inderdaad is wat hij is. Een oprechte gelovige namelijk. Dat wil zeggen, als de dienst aan onze Heer, het trouw zijn aan hem, bovenaan staat, dan is het bijna ondenkbaar dat wij een ongelovige partner zouden hebben. Nou, hebben kan nog, maar houden, dat lijkt mij tamelijk onmogelijke zaak. Ja, het komt wel voor, zoiets. Wat zeg je?
Alleen bij Petrus blijkt het nog een mogelijkheid te zijn.
Tot?
Nou, dat een ongelovige toch nog zonder woorden gewonnen wordt.
Ja, ja, het kan wel. Kijk, het kan wel. Dus goed dat je het zegt, er zijn maar twee mogelijkheden namelijk. Natuurlijk is het theorie. En dit wordt hier zwart-wit gesteld. Dat is een van de problemen die we met zulke hoofdstukken hebben. Maar in theorie zijn er twee mogelijkheden. De ene is, de ongelovige loopt weg uit het huwelijk. De andere is, de ongelovige komt alsnog tot geloof.